met het hoogste punt van Noorwegen. Dan komt de aanval op West-Duitsland. Stel voor dat ik onder die tafel heb gezeten en ik heb gehoord de datum en de dag dat zij beslist hebben voor de inval van Europa. Die ik zie als Gods antwoord op onze perversiteit. En ik zou in Nederland komen. Hoe zou u dan denken dat ik me zou opstellen? Denkt u dan dat ik naar een Hilversumse Pinksterclub ga of Pinkstergroep en zeg, prijs de Heer, even, ik heb een geweldige man. Wat denkt u dat ik dan zal doen? Dan zou ik in Holland terugkomen en zeggen, God, ik weet iets wat bijna niemand weet. Wat moet ik ermee doen? Ik zat er toch niet voor niks? Hoe kan ik nog de mensen zo veel mogelijk voorbereiden? Zo zou ik mij gaan instellen. Lieve mensen, ik geloof dat God mij voldoende inzicht heeft gegeven in deze laatste jaar. Om in ieder geval een besef te hebben van wat ons te wachten staat. Ik hoef niet onder die tafel te zitten. Ik weet meer, niet de datum, dan alleen dat gedaan. En mijn vraag is, wat doe je daarmee? Ik beleid dezelfde tijd dat ik al die dingen hoor, dat ik een Heer aanbid die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wat doe ik met al die kennis? U heeft een hoop gehoord vandaag. Ik hoop en bid, al zou u het alleen in uw gebedsleven verwerken, dat de Heer u leidt in uw gebedsleven. Zo, zoals hij zelf zegt, bid en waakt te alle tijden dat gij in staat mocht zijn. En wie zegt dat tegen ons? Reverend van der Hoeven? Jezus. Jezus is hierbij. Die ons voorbereidt, omdat hij ons lief heeft. En lang ons toefluistert hoe we ons voorbereiden. En als Jezus het zegt, dan moet er een reden zijn. Mogen we met waakzaamheid, de tijd die ons nog is, biddend, waken, leven. Laat ons bidden. Heer, het was een van de liefdevolle dingen die u heeft gedaan. U had hem ook kunnen laten verrast worden. Door de 7 magere jaren, nadat in blindheid hij en zijn volk, Farao, had genoten van de 7 vette jaren. Maar zo leven wij als christen. Heer, u geeft ons de vette jaren. We danken u nog voor de vrijheid. We danken u, ja, ook voor de vette jaren, dat we nog genoeg te eten en te drinken. Maar o Heere God, wat danken we u dat u ons zegt de tijd uit te komen. Wilt u, of het nu met literatuur is of hoe dan ook, of dat u ons een veel meer gericht gebedsleven, wilt u, o Heere God, ons voorbereiden voor het rijk dat komt voorafgaande aan uw rijk van de Antichrist. Heer, u weet, sommigen van ons zijn misschien erg jong nog in het geloof. We zullen dit zware kosten. Heer, wilt u afschermen? Wilt u afschermen daar waar we er nog niet aan toe zijn? Maar wilt u ook ons de jubel geven dat daar we ons openstellen, dat we mogen horen dat u over de hele wereld, nu al, als een moeder en een vader aan het zorgen bent. Voor die tijd die komt, voor uw gemeente. Heer, dan bidden we nog één ding. Wij bidden dat u ons wil helpen om zo het alarm te blazen dat duizenden zich zullen keren vanuit hun valse zekerheden tot de enige zekerheid in leven en in sterven. En dat is om met uw zoon te wandelen. Wilt u dat alles in ons bewerken? Ik bid het u. In Jezus. Dat u nu door de rijen gaat. En ons vrede geeft. Daar waar we verstrikt zijn geraakt in onszelf. Oh jee. Dat u ons een liefde geeft voor Holland, waardoor Holland nog in de eindtijd een vluchtheuvel kan worden. Voor velen, ook voor uw volk Israël. Hoor dit gebed. En gebruik dit centrum als een centrum dat in de pers staat, in de eindtijd, voor uw koninkrijk, dat zeker zal komen.
Misschien kunnen we nog één lied zingen voordat we tot de koffie overgaan.
In deze sprake wij bidden, willen we u aanbidden, Heer. We willen u prijzen en groot maken om wie u bent. U bent de enige, almachtige en sterke God. In de wereld en alles draagt door de kracht van uw woord. We danken u, Heer, dat ons menselijk verstand niets kan afdoen aan uw grootheid en uw macht en uw majesteit. Heer, ik dank u dat zelfs de zonde van de hele mensheid niets afdoet aan uw grote en majesteit en heerlijkheid. Omdat u God bent met een aangeefheid, dat brengt u. Ik dank u, Heer, dat u ons in het hart geloof gegeven hebt om in u te geloven. Dwars door alles heen. Ik dank u, Heer, dat we inderdaad met onze broeder mogen zeggen, nogthans, omdat u er bent, Heer, omdat u de God der eeuwen bent. Dank u dat u alles in uw hand houdt, ook deze eeuw van uw leven. En Heer, dat wij mogen zien op de toekomende eeuw, de eeuw waarin in heerlijkheid openbaar zal worden. De prijs meer in Jezus' naam. Amen.
Ja, ik heb in eerste plaats een beetje geduld hebben met me, omdat mijn stem het langzamerhand begeeft. Ik hoop dat is hier een luidspreker ingebouwd? Kunt u me allemaal horen? Ja. Dus als u me niet kunt horen, dan moet u maar even rechtop gaan staan. Dan weet ik dus dat ik achter niet te verstaan ben. Gisteren heb ik nogal een hoop gezegd en misschien tolt het ergens bij u. En ik hoop dat u ook een klein beetje toch heeft begrepen dat er een balans moet zijn tussen een fatalistische kijk op wat de Bijbel zegt dat ons staat te gebeuren, ook al zijn er vreselijke dingen in het vooruitzicht, zoals Christus ons ook heeft gezegd. En wat wij in die vreselijke gebeurtenissen zelf nog mogen doen. En daar zit een balans die we nodig hebben. Omdat in Daniel, midden onder dat beeld dat Daniel ziet en ook dat laatste beest dat de hele aarde zal vertrappen en vergruizelen zal onder zijn voeten vermalen zal, eigenlijk het ergste wereldrijk van alle rijken die hij ziet. Dan staat er zo midden tussen in dat Danielboek. Maar zij die hun God kennen zullen sterk zijn en grote daden doen. En ik heb het idee dat God wil dat ik iets over Jozef zeg. Ik heb er gisteren al het een en ander over gezegd. En dat vastkoppel aan een schriftgedeelte uit Hebreeën wat ik eerst wil voorlezen. Dank je. En Henk, voor de lieve woorden van verwelkoming. Ik geloof niet dat ik ze waard ben, maar die wordt er in ieder geval voor bedankt. Hebreeën 12. Er staat natuurlijk in de Bijbel, in dat bekende gedeelte van Paulus aan de Efeze, dat we krachtig in de Heer moeten zijn en in de sterkte van zijn macht. En dat staat eigenlijk ook weer in verhouding tot die verschrikkelijke dagen die we tegemoet gaan. Want er staat, opdat gij kunt stand houden in de boze dag. Dus het heeft direct te maken met die eindtijd dat we sterk moeten zijn in de Heer. Dat we niet moeten zeggen, nou ja, staat in de Bijbel, zal allemaal wel zo gebeuren. Maar dat de Heer eigenlijk van ons vraagt dat wij actief ingaan op de kracht die Hij voor ons heeft. En dat wij in zijn kracht ook sterk mogen zijn. Laat ik dan eerst lezen Hebreeën 12. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote woord van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede ten weerstand geboden in uw worsteling tegen de zon, en gij hebt de vermaning vergeten die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet als gij door hem bestraft wordt, want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren, en hij kerstijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die zijn vader niet tuchtigt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastards en geen zoon. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hem op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben ons voor nuttige dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is niet uit het lid geraken, toch veel meer genezen. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring sticht, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillige als Ezau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ik weet dat er in de Bijbel staat dat we niet moeten zinnen op hoge dingen, maar ons moeten voegen in het eenvoudige. En aan de andere kant geeft de Bijbel de mogelijkheid dat wij door de bediening van de Heilige Geest, door de kracht van de Heilige Geest, tot mannen en vrouwen Gods mogen worden die grote daden doen. Ik heb gisteren al wat gezegd over dat gewaaid worden door de Heilige Geest. Dat we niet vanuit een stramien moeten leven van zo doen we het nou altijd. Maar dat we in de frisheid van de Heilige Geest ons zo moeten laten inspireren door de Heilige Geest. Dat hij de werken die tevoren bestemd waren dat wij in zouden werken ook in ons kan vervullen. Soms is dat luisteren naar de Heilige Geest ontzettend verrassend. En als de Bijbel zegt dat zij die hun God kennen sterk zullen zijn en grote daden zullen zijn, dan is de voorwaarde dat we God kennen. En dat God kennen, dat is niet via de dominee of de voorganger van onze gemeente. En het is ook zelfs niet alleen via de Bijbelstudie. God kennen is dat God persoonlijk door u gekend wordt in zijn spreken. Niet alleen door zijn woord, maar door zijn geest. Want er staat in de Bijbel, allen die door Gods geest geleid worden, deze zijn de zonen Gods. En daarom zou ik eigenlijk de vraag willen stellen, zeggen, Ster, spreekt God wel eens met u? Kent u zijn stem? Of kent u alleen maar over hem, wat u gehoord heeft, wat u gelezen heeft over hem? Wat u ergens ervaren heeft, misschien in een gemeenschappelijke samenkomst. Maar kent u persoonlijk, in een directe, verticale lijn, de stem en leiding van de Heilige Geest, die niet altijd even makkelijk is? Dan moet ik er direct bij zijn, want er staat in de Bijbel, tracht te verstaan wat de wil des Heeren is. Maar daarin zal het liggen of we sterk zullen kunnen zijn en machtige daden kunnen doen. Er was een belofte gedaan aan het volk van Israël, dat zij het hele land Canaan schoon mochten vegen van al die Enakieden, al die reuzen en al dat immoreel geleef, en dat zij dat tot een machtig plekje voor de verheerlijking van hun God zouden in bezit mogen nemen. God had zelfs gezegd, elke plek waar u uw voedsel zal zetten, zal van u zijn. Gisteren hoorde ik dat, lieve leiders van deze van dit werk 7 keer om deze gebouwen heen zijn gegaan en dat geclaimd hebben. Henk die vertelde iets van die slag om Jericho en die lofprijzing. Het deed me wel eventjes denken aan wat wij hopen te doen in Amsterdam, want wij hebben toen die 40 dagen daar in Amsterdam gelopen met verschillende mensen en toen hebben wij een woord gekregen dat was als de verspiederstocht van de 12 verspieders, en zoals u weet, heeft het 40 dagen geduurd. En ik heb wel eens gezegd, toen ik dat woord had gehoord, en dat was ergens wel een bemoediging voor ons, omdat we ergens een gevoel hadden, dat wij al aan de Jericho-actie voor Amsterdam, de actie omkeer, mee aan het doen waren. Maar toen wij dat woord kregen, toen was het ergens een bemoediging, want de muren zijn niet gevallen van weerstand na die 40 dagen actie, waar we in die 30 vaste marsen toch Gods genade hebben gevraagd over die stad. Maar ik heb al eens gezegd daarna, we hebben een krediet staan bij God. Ergens is die grond in de geestelijke gewesten, of die lucht in de geestelijke gewesten, voorbereid door die actie. En ik geloof dat God wil dat wij daar nog eens op inhaken. En nu is er een hele grote mogelijkheid dat we in het begin van het volgend jaar, in het voorjaar, letterlijk 7 keer om die binnenstad heen zullen gaan, met 7 samenkomsten daar, en hopelijk met vele jongeren, om daar biddend omheen te gaan. Het is eigenlijk machtig, als je die Bijbelse verhalen, dat de Heer zijn vlees en bloed maakt in je midden. Ik geloof dat het goed is dat ik dat hier vandaag zeg, want je kan zo ja geestelijk met de Bijbel bezig zijn, maar voor mij wordt het vaak alleen maar ja grijpbaar en ik word er enthousiast van als ik een praktische parallel kan zien waar ik ja dat woord vlees en bloed zie worden. Ik was in een hele fijne Nieuw Testamentische gemeente in Williamsburg, waar een hele fijne predikant, ik was bij mijn ouders thuis, is geweest, was. En die jongen die was gewoon student en die was begonnen met zo'n Bijbelstudie te geven aan medestudenten, want hij was zo vol van de Heer en zo heeft hij zo langzamerhand verschillende van zijn medestudenten gevist voor de Heer. Die zomaar begonnen en toen moest hij die visjes moest hij eten geven. En dus hij werd ook zo, zonder dat hij dat eigenlijk, hij was niet eens in een bijbelschool geweest, hij werd, voordat hij het wist, hun pastor. En langzamerhand groeide dat, en de Heer die heeft die zo door de Heilige Geest geleid, dat op een gegeven moment was hij dan ook de predikant van een heerlijke jonge gemeente. En die studenten zijn later getrouwd, dus die werden echtpaar. En ik heb dan ook gesprekken in zijn gemeente, en er waren al zo'n 200 of 300 mensen. Gewoon een kleine opwekking begonnen met een man die begon te vissen. Zoals de Heer zegt, ik heb, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Als je een verpleegster bent, begin maar. Als je er één bent, kun je met z'n tweeën voor een derde bidden. Zoals in Schotland een groep was die bad. Heer, laat ons zien voor wie we mogen bidden. En dan hadden ze met z'n drieën, dan baden ze voor echte personen waar ze allemaal vrede voor hadden. En dan bleven ze erop hameren totdat die tot geloof kwam. En dan met z'n vier baden ze voor de vijfde. En met z'n vijf waren ze voor een zesde. Moesten ze altijd eerst steken met hem. Heer, wie is de zesde? Tot op een gegeven moment, het verhaal de ronde ging daar, van als er iemand zei, sta ik al op de lijst? Dat ze dat was zo heerlijk. Die was zo aan het doorvechten. En deze groep, die werd dus echt een fijne nieuwtestamentische gemeente. En de Heer die kon die toespreken door zijn geest. En dan is er iets verrassends. Verrassends. Want wat zei de Heer tot die groep? Die christen kregen een visioen van een groot stadion dicht bij Williamsburg. En de Heer zei, jullie moeten daar 7 keer omheen. Stel je voor. Ouderen, jongeren, kinderen zijn op een zondagmiddag na de kerkdienst 7 keer om die, dat grote stadion. En de Heer had hun laten zien dat er een klein pad liep, net buiten de muur van dat stadion, tussen het kanaal en dat stadion. Want ze dachten, Heer, dat kan niet zo dichtbij, want daar is geen pad. En hier is het wel een pad. Dus dan had de Heer profetisch een duik. Toen kwamen ze erbij, toen zagen ze, ja, dat is inderdaad, konden ze net lopen. En daar, met z'n allen, zijn ze 7 keer bij. Verschillende mensen hebben dat waarschijnlijk vanuit hun flats gezien. En dus zei, wat hebben ze daar dan gedaan? Nou, ik zal je vertellen wat ze daar gedaan hebben. Ze hebben onder hun adem, in de naam van Jezus, hebben ze dat stadium geclaimd. Ze hebben gezegd, Heer, we binden al die machten. En het was net alsof een wintermonster wakker werd van zijn slaap. Want in dat stadium waren vele jeugdpopfestivals gehouden. Dus die geesten, die occulte geesten, die iedere keer weer als gieren op die jeugd waren gekomen en die daar hingen, die sfeer, die proefden ze. En hoe meer keer ze eromheen gingen, hoe vrijer ze zich voelden. Ze voelden echt dat steeds meer overwinning kwam, zodat ze toen ze de 7e keer de trompet en de muziekinstrumenten die ze mee hadden genomen, mochten luider laten klinken, toen was daar ook overwinning. Later is er nog 1 jeugdpopfestival geweest. Maar de demonen waren zeker zo boos nog, of geïrriteerd, die hebben zich zo afgereageerd op de jongen, dat de municipality, de gemeente, toen heeft besloten nooit meer dat stadion voor een jeugdfestival te gebruiken. En daarna, dat wisten ze, kwam Billy Graham en kreeg een bereid, door Gods kinderen bereid stadion. En God heeft daar machtige dingen gedaan. Nou zeg ik dit, omdat ik geloof dat het soms zo belangrijk is dat we niet alleen maar in het oude stramien verder gaan, een bijbelstudietje en een stille tijd. En dan eens een keer naar een weekend van VNA. Maar dat we gewillig zijn om geleefd te worden door de Heilige Geest. Dat we gaan leren luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. En we zullen niet allemaal naar een Ajax-stadion hoeven te gaan, je hoeft niet bang te zijn. Maar ik geloof wel dat we moeten luisteren naar wat God tot ons zegt. Want, zoals ik gisteren heb gezegd, als zij hadden geprobeerd in een soort bravoure-achtige exercitie om naar Syrië te gaan, zeggen, we claimen Syrië voor hun heer. En elke plaats waarop onze voedsel zal staan, die zal u ons geven. Dat was niet gebeurd, want God had die belofte verbonden met Israël. Ik was in Amerika met een man, een schat van een christen, die veel vast en bidt, die ook bij ons in de tuin was geweest, en die reed in zijn auto, en dan kan je zien hoe verrassend God ook in de kleine dingen is, die had een hele tijd erover moeten doen voordat hij een auto kreeg. Want hij had altijd het gevoel, nou, de Heer zal me wel een Volkswagentje of zoiets geven. Dus hij had geprobeerd om een echt eenvoudig autootje te krijgen. En alle deuren schenen zich te sluiten. Tot op een gegeven moment, eigenlijk hij vrij werd om te geloven dat de Heer hem welke auto dan ook kon geven. Zei, Heer, oké, misschien zit ik alleen maar aan een klein autootje te denken. Misschien wilt u mij een iets grotere auto geven. Nou, hij heeft een prachtige auto. Maar toen hij eindelijk kreeg, en het was zo van de Heer, toen keek hij naar het nummerbord. Hij zei, yes, this is God's car. Weet je, het nummerbord was G-O-D. G-O-D. En toen het nummer, God. Het was zo helemaal van de Heer. Soms denken we, nou, het zal wel niet mogen van de Heer. En de Heer zal me wel geen vakantie gunnen. En dat de Heer zegt, maar dat wil ik je juist geven, maar als je zo, ben, dan kan ik je ook niet helpen. In ieder geval haalt die auto. En dan is het wonderlijk, als God je iets geeft, dan gebruikt hij wat hij geeft. En Isaac, die hij gaf, werd tot een zegen en een belofte. Dus op een gegeven moment zat Hij heeft me naar verschillende samenkomsten in zijn mooie auto gebracht. En toen op een gegeven moment zei hij tegen mij, Jonel, wat staat er in Jesaja 55 vers 5? En ik keek in de Bijbel en ik las een van onze lijfversen van ons werk. Je had het niet op meer preciezere wijze eigenlijk aan mij duidelijk kunnen maken. Jesaja 55 vers 5. Zie een volk dat gij niet kendet, zegt God tot de profeet, zult gij roepen. En een volk dat u niet kende, zal tot u snellen, ter wille van de Heere, uw God, en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. En ik zei tegen hem, hij pikte zo van alle teksten, die tekst die ik wel eens heb gelezen in verband met Nederland, dat Nederland in de eindtijd nog een eindbestemming en taak heeft ten aanzien van Israël, en dat daarom God, indien wij daar werkelijk ernst mee maken, Holland nog uit wil bewaren in de tijd van de derde wereldoorlog, en misschien zelfs een tijd in de tijd van de Antichrist ook. En het feit dat de Heer God ons gebed heeft verhoord, ons dringend gebed voor vannacht, geeft ons een enorme bemoediging om te geloven dat God nog iets van plan is. Niet alleen met de gemeente van Christus, maar met Holland als natie. Maar met nog een hele strijd voor de boeg. Ik was in Utrecht en ik reed met Sipke daar naartoe. Ik zei, ik heb een gevoel dat we in Utrecht moeten vragen of de bidgroep, er waren verschillende bidders die er bij elkaar komen, of ze speciaal zouden willen bidden voor de vakbonden. De CNV heeft zijn hoofdkwartier geloof ik in Utrecht. En ik heb tegen ze gezegd, als jullie als bidgroep daar je tanden in zeggen, nou dan hebben jullie een kluif werk te doen. Want als je werkelijk gelooft, en het is een enorme invalspoort vandaag, de vakbonden, ook om deze regering, als ze dat zouden willen, ten val te brengen. Dus we moeten zo in de prijs staan. Toen was er een vrouw van een predikant, een gereformeerde predikant, en die bad, Heer vergeef me, ik heb eigenlijk nog nooit voor de vakbonden gebeden. Wij zijn vaak zo alleen met onszelf bezig, dat terwijl de Bijbel zegt dat we krachtig moeten zijn in de Heer en in de sterkte van zijn macht, dat we eigenlijk van die kleine pietluttige gebedjes zo vaak bidden. Dan denk ik aan Lance Lambert, die 8 maanden lang met zijn groepje, hij zei er waren nooit meer dan 12, en nooit meer dan 2, en nooit minder dan 12. Hebben ze elke avond kwamen ze bijeen om te bidden voor Richmond, een plaats dicht bij Londen, om daar een opwekking. Elke keer kwamen ze bij elkaar en zeiden, Heer, en ze zeiden, iedere keer was het gebed weer fris. Het kan ook zijn dat een bid stond ontzettend droog. Dus iedere keer was het gebed weer fris. En ze zeiden, Heer, geef ons jou. En ze hebben voor alles gezegd. Er was geen steen die we niet hebben aangeraakt. We hebben gebeden voor de kinderen. We hebben gebeden voor de ouderen, we hebben gebeden voor alle kerken, voor de zakenwereld, voor alle onderdelen van die stad. En na 8 maanden leidde de Heer hun tot een huis, wat nu een centrum is van opwekking en van voorbeiden. En daar heeft de Heer hem geleid om op de pres te staan voor allerlei zaken in Engeland en buiten Engeland. En misschien is dat wel goed om dat hier toch nog te zeggen, vooral omdat ik er zoveel gisteravond over heb gesproken. En op een gegeven moment hadden ze daar een Bijbelweek van gebed en Bijbelstudie. En in de bid stond, werd het gebed geboren van, o Heer, verlos het Russische volk van het Russisch-Sovjet regime. En het was alsof dat de Heilige Geest zo blij was, dat eindelijk de kinderen Gods voor werkelijk iets groots wilden bidden. Dat het resoneerde in vele harten. En als een terrier viel ze op. Ze zei, Heer, we bidden dat Rusland nog één keer totaal vrij zal zijn voor de prediking van het evangelie. En zo wonderlijk was het, dat in een bezoek van 2 profeten Gods, of dienstknechten Gods, Dennis Clark, de leider van het Gaap de Bresse Stafford, zou ik maar zeggen, in Engeland, en Alec Buchanan, een profeet van de Heer, die daar kwamen en die eigenlijk niet wisten wat daar was voorgevallen, en die midden in die week zei, ik geloof, zei hij, dat de Heer wil dat we moeten bidden voor de downfall of the Soviet regime, zodat de Russische volk nog eenmaal vrij zal zijn. Toen hebben ze weer gebeden en En er was zo'n zalving op die bidstond. Dat Lance Lambert later zei, ik heb dat maar 3 keer in mijn leven meegemaakt. Maar aan het einde van die bidstond was het alsof ik in een totaal bevrijd Rusland kon zien. Ik weet niet waar het gaat gebeuren. Of Rusland zijn kracht zal verliezen op de bergen van Israël. Of elders. Maar zo waar als waar waar is, geloof ik dat God nog eenmaal hun de kans geeft om in vrijheid het evangelie te horen. Dat is eigenlijk toch wel een bemoediging. Want je kan zo eigenlijk ja, in de klem raken van alles wat er gebeurt, dat je eigenlijk vergeet hoe krachtig je mag zijn. Ik was in Washington D.C. en sprak daar in dat grote Pentagon voor een klein groepje. En mensen die daar bij elkaar komen, dat is het grote defensiegebouw van het ministerie van Defensie van Amerika. En 's middags sprak ik met enkele mensen van het Congress, Capitol Hill. En 's avonds sprak ik voor een klein groepje christenen in een Methodistenkerk in dicht bij Capitol Hill, bij het regeringscentrum van Amerika. En toen heb ik tot dat groepje gezegd, vanmorgen was ik in het Pentagon. Al die enorme, dat leger van Amerika, meer dan 2 miljoen geloof ik, dat daar eigenlijk zijn organisatiepunt vindt. Een enorm gebouw waar je kan verdwalen. Vanmiddag was ik in Capitol Hill. Maar vandaag, vanavond, ben ik in het machtigste instituut ter wereld. Want de sleutel die niet in het Witte Huis ligt, en die ook niet bij Brezhnev ligt bij hem. Want Brezhnev heeft niet alle macht op de aarde. Ook Jimmy Carter niet. Maar de Heer zegt, ik heb alle macht. In hemel en op aarde. Ik ben in deze strijd voor het gebed voor vannacht enorm zelf aangesproken door die tekst van Daniel waar er staat, misschien is het goed om het nog eens een keer voor te lezen, Daniel 4, waar er staat, dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil, ja zelfs de nederste onder de mensen daarin aanstelt. Als dat waar is, lieve mensen, met alle dingen die ik gisteravond heb gezegd, dan is het dus in de macht van de Heer, volgens deze tekst, dat Hij het koningschap geeft aan wie Hij wil. Ja, zelfs de nederste mens daarin aanstelt. Toen ik gisteren thuis kwam, toen liet mijn moeder mij lezen, die zei, je moet eens lezen in het Parool. Daar stond een interview met Den Uyl. En een van de eerste vragen, ik weet niet of u het zelf heeft gelezen, was de vraag aan Den Uyl, ja, wat voor man is die Van Agt? Ik vond dat zo leuk om te lezen. Ze zei, Van Agt die zou het beschrijven als ergens een mystiek politicus. Het is als een, dat hij ergens als een gedrevene zich geroepen voelt, terwijl hij niet weet waarnaar hij gaat. En hij beschreef Van Agt. En ik zei, moeder, wat machtig. Hij kon het ergens niet definiëren. Ik weet niet wat het betekent, een mystieke politicus. Maar wat eigenlijk iets machtigs. Dat na al die maanden van gebed, zelfs in Den Uyl heeft gezegd, wat is er met die man? Dat eigenlijk God aan de gemeente de kracht geeft, in de naam van Jezus Christus, om met Christus te beslissen wie er regeert. Maar dan moet je niet alleen maar met je eigen kleine leventje bezig zijn. En dat staat er ook in de Bijbel. Leg eraf alle last en zonde die je zo licht in de weg staat. En kijk nou eens naar Christus die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Maar maak een rechtspoor met je voet. Want waar de woorden we vaak afhouden. Om werkelijk bijvoorbeeld weesp te claimen van Jezus Christus. Door onze eigen kleine dingen die ons nog ergens storen. Waarom worden we afgehouden van een werkelijk krachtige wet? Omdat vaak de weekenden nog nodig zijn om aan onze trekken te komen van Heer. Mijn man is zo moeilijk. Ik hoop echt dat ik een fijn weekend heb op VNA. Dat ik hem weer tegen kan. Het is altijd weer. We blijven zo met onze lasjes en onze zonden zitten. En daarom kan de Heer niet. Door ons iets doen. Wat wijder loopt. Door ons kleine leven. De Heer heeft zo'n tegenspraak van zonde tegen zich verdragen. Daarom zegt de Bijbel tegen ons, verslap dan niet. Als gij diezelfde tegenspraak ontmoet. En doen we dat niet? Ja, niet hier zozeer in de VNA. Weekenden. Maar als je nou weer onder je verpleegsters bent, of onder je familieleden, en je voelt, zoals Henk heeft gezegd, van de 25 jongeren die je interviewt, 24, dat die erger nog dan tegen het christendom het gewoon lauw laat. Wat doe je daar dan mee? Maar ik wil je eens een raad geven. Als u nou gaat getuigen van de Heer, of het nou is tot uw zoon, waar je zegt van, Heer, hij gaat helemaal de verkeerde weg. En hoeveel moeders hebben niet problemen met hun kinderen, dat ze ergens denken, oh God, hij gaat, ik, laatst had ik een moeder, sprak in Alkmaar voor een gebedskring, en die vrouw legde ik de hand op aan het eind van de dienst, en bad dat zij een geestelijke moeder zou worden van velen. En ze zei, weet u dat ik 10 kinderen zelf heb? En toen vertelden ze de problemen die ze met die kinderen hebben, wat ze durven te zeggen. Dan zeggen ze dan ook wel eens weer van, sorry mam hoor, als ik je pijn doe. Maar zo avers tegen Christus. Toen heb ik er proberen iets duidelijk te maken. Ik zeg, ja, dan had ze wel antwoord. Ik zeg, u moet luisteren naar wat de Heer zegt tegen u. Want er is een manier om met je kinderen, met je medemensen om te gaan. Er is een manier van de geest. En er is een manier van ons, lieve, christelijke, aardige mensen, die het zo goed proberen. En die zeggen, maar schat, zul je dan niet vergeten dat je toch nog een dood bent? En dat je ouders voor je bidden? En dan voelen ze het zorgelijke, het menselijke. En het irriteert hen. Terwijl het veel beter is om aan je tong en je wasdommen te staan met de koken. En je zegt, God, geef me een woord voor mijn kind. Dat als een zwaard omgaat en dat God op een gegeven moment, nadat je misschien dagen je mond hebt gehouden, zegt, spreek. En dat je het woord spreekt. Verleden week in Voorthuizen. Soms mag je dat ook geloven, dat de Heer je leidt. Het was voor het eerst dat ik bad voor een man, wat jij nooit in onze gemeente zozeer voor had gebeden. Toen had ik gesproken en toen had ik op mijn hart, ik moest tot hem zeggen, dit is de dag dat jij tot de Heer moet komen. Ik had een heel lang gesprek met hem kunnen hebben. Maar ik ben naar hem toegegaan, ik zocht hem, ik zag hem. Dus dat geloof ik alleen en ik ben naar hem toegegaan en ik zeg, de Heer die wil dat jij vandaag je beslissing maakt. En ik geloof dat als een donderslag, of in ieder geval als een mes bij hem binnen is gekomen. Hij keek me aan. En ik heb nog een paar woorden gezegd. En toen dacht ik, niet meer. Ik moet er geen gezellig gesprek van maken. En later belde een vrouw mij op en hij zei, we hebben zo met hem gebeden. En er zijn allemaal dingen die de Heer heeft geopenbaard, waardoor hij eigenlijk van jou vastgehouden wordt. Maar hij was er kennelijk zo door gepakt. Maar dat kan je niet, dat kan je niet leren. Dat moet de Heer je laten zien. Ik was bij een echtpaar in Parijs. Schatten van Christen. En die jongen, een echt kind van de Heer, die zei, ja, ik heb een schoonmoeder die wil niets van het geloof weten. Maar ik was op een gegeven moment op mijn kamer, ach, we weten het al jaren. Ik was op mijn kamer en toen op een gegeven moment zei de Heer, nu moet je gaan. En ik ben naar beneden gegaan en mijn schoonmoeder wil nooit over het geloof praten. En ik vond haar voor het eerst bereid. Niet alleen bereid om naar me te luisteren, maar ik heb met haar kunnen bidden. En het was zo'n fijn moment. Het ging erin als koek. Lieve zuster en broeder, daarvoor moet u de Heer kennen. Niet een Bijbelstudie alleen, alhoewel dat goed is. Maar die Bijbelstudie zelf moet geïnterpreteerd en ingelegd worden in uw leven door de Heilige Geest, zodat hij levend wordt voor het moment waartoe de Heer dit is. En dan kom ik terug op wat ik eigenlijk hoor zeggen. Het is niet zozeer wat u zegt, dat de mens tot bekering zal brengen. Maar het is hoe u het zegt. U zult straks in die tegenspraak. En als u er ergens nog mee fiemelt en speelt in uw eigen leven van, nou ja, het is toch ook wel eens leuk om een keer een kusje te krijgen van, jongen, en ja, vergeef me, het was gewoon. Als je ergens nog niet hebt gezegd, Heer, nee, nee. Als er geen man ingeboren is tegen de zon. Ik bedoel dat voor vrouwen en mannen. Als er niet die harde korst is gekomen. Die de echte heilige mensen, dat je voelt, die hebben daar alles mee gedaan. Niet dat ze nooit verzocht worden, want ze zullen altijd verzocht blijven, zoals Christus ook. Maar dat ze ergens in hun hart een beslissing hebben gemaakt. Het is soms, zoals iemand tegen mij zei, kun je met me bidden dat ik niet meer zal roken? Ze zei, waarom koop je dan nog sigaretten? Wil je met beweren dat als jij voelt dat je gebonden bent, slaaf bent van je roken, dat je als je de Heer hebt die je kracht wil geven, dat je zegt, Heer, ik heb zo zin in een sigaret, dat jij voordat jij geld in je zak stopt, in je auto stapt of op je fiets, om naar die sigarettenzaak te gaan, dan heb je 10 minuten, 5 minuten, dat je die 15 minuten, als je die zegt, bid, zeg, Heer, in Jezus naam, ik zeg nee. We worden soms zo slap, dat ze, Heer, wilt u me verlossen, terwijl de Heer zegt, wederstaat de boze. Wees krachtig in de Heer, en hij zal van je vrienden. Lees het boek maar eens van der Sluis. Ik ben niet meer zo. Over zijn ervaring. En als je dat eigenlijk, wat in dat verhaal doorkomt, voor mij, is niet alleen dat hem dan de handen een paar keer zijn opgelegd. En dat ze hebben gebeden. Dat moet ook, want we moeten het niet in de eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. En zonder de Heilige Geest kan je niet nee zeggen. Maar als je die Heilige Geest eenmaal hebt, dan wil God dat je in de kracht van de Heilige Geest, wat staat er in de Bijbel, doodt de werking van het lichaam. Dan mag je dus in die Heilige Geest nee zeggen. Nee zeggen tegen die tegenspraak die op je afkomt. En dat is dus bij Van der Sluis eigenlijk zo duidelijk dat hij dan op een gegeven moment het mes erin moet zetten. Ik vind het een geweldig boek. Want het is ziek van de homofiliteit. Ziek. Het is bijna een heilig huisje, zelfs binnen de kerk. Je wordt gewoon aangekeken van je bent een fariseer als je nog durft te zeggen dat het zonde is. Nou, dan durf ik dat te zeggen, het is zonde.
Amen.
De Heer heeft de zondaar lief, maar lieve mensen. God zij dank hebben een Heer die de zondaar verlost. En een hele hoop reden waarom een homofiel en een andere zondaar toch nog met zijn zonde blijft zitten, is omdat hij er ergens te lief voor is. Voor zichzelf. Om even straks terug te gaan naar die Jozef. Ik geloof dat in Jozef zo, misschien moest daar wel een keer zijn. Omdat ik geloof dat God Jozefs nodig heeft. Dienstknechten van God. Die het sterkst zullen blinken in het duisterste uur dat de wereld tegemoet gaat. Jozef was niet nodig toen de mensen vleeselijk het alles nog wel kunnen. We hebben het nog te goed. Maar ik zeg u hier deze morgen. Dat diegenen die hier dit weekend zijn. En zichzelf totaal geven aan de Heilige Geest. Wel eens vrouwen en mannen God zou kunnen worden. Die op het moment van de crisis van de wereld ook overholend. Als sterren zullen schijnen. Zoals Jozef alleen tot zijn verhoging kwam. Op het moment dat Farao besefte. Dat de 7 magere jaren zouden komen. Maar voordat ik op Jozef kom, wil ik dan nog één ding zeggen. Het is niet zozeer wat u zegt, maar het is hoe u het zegt. Dat de mensen misschien nog, want niet iedereen bekeert zich, ook hoe krachtig je ook mag zijn in de Heer. Zelfs onder de bediening van Christus zijn niet alle mensen op een keer gekomen. Maar wat de mensen uiteindelijk zal pakken, is niet wat u zegt. Maar hoe het zegt. Als ze Jezus Christus ontmoeten, dan is het niet dat ze zeggen, oh, wat zegt die mooie wijze dingen, hè? Prachtig praat die man. Maar dan staat, wie is deze? Want hij leert met gezag. Het was hoe die het zei. maar dan een voorbeeld geven. Stel voor dat u straks weer in die tegenspraak komt. Van uw eigen kinderen. Van uw schoonouders. Of van uw vrienden. Of van uw medeverpleegsters. En dat je voelt die snijdende spotgeest die er ligt in de wereld. Van, ha, genoeg jij dat nog? Lekker ouderwetse. Dat je denkt, wat moet je dan doen? En dan zijn we eigenlijk vaak. Zijn we al een weinig getuigen voor de Heer om de manier waarop we antwoorden. Want de Bijbel zegt, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En wij zullen dan misschien op ons, ja, als we dan zo worden actief zeggen, maar ja, ik ga wel eens naar de Bijbelstudies. En ik geloof ook wel. En ja, het woord van Petrus. Als iemand spreekt, laten het zijn de woorden van God. Het is soms veel beter, zoals ik tot die moeder van 10 kinderen zei, u moet leren luisteren wat God tot u wil spreken. En alleen dat spreken wat God u geeft. Want het levendmakend woord van God snijdt in. Maar ons woord over het woord van God is veel zwakker. Daarom is het eigenlijk zo machtig als je dan naast een jongen ziet. Met zijn auto, G-O-D, God. Gods auto, aan hem gegeven. Dat God die auto gaat gebruiken. Want ik heb hem toen gevraagd. Waarom gaf jij mij die tekst? Hij zei, ik keek op mijn kilometerteller. En er stond 5, 5, 5 als eerste 3 letters. En ik wist of ik voelde. Het had iets te betekenen. Zo fijngevoelig luistert het leven van de Heilige Geest. En ik zei, Heer, wat is het? En daar kwam Jesaja 55:5. Jesaja 55, vers 5. 3:5. En hij wist niet dat precies de tekst was waarin ik heb geloofd dat God daarmee Holland wilde bedoelen in de eindtijd van een natie zal tot u snellen. Terwijl van de Heer in God, God hem verheerlijken. Dat in een tijd dat God Israël herstelt als een bruggenhoofd in de geschiedenis, of dat het koninkrijk der hemel baan zal breken, zoals Sidney Wilson zo vaak erover heeft gesproken, dat de naties en de volken zullen opgaan om die heerlijkheid van de koning te zien, zoals Jesaja zegt, uw ogen zullen de koning in zijn heerlijkheid zien, dat het bruggenhoofd meer gehaat wordt dan welk bruggenhoofd op aarde. Ik heb voor een vincer ook wel eens gezegd, waarom wilde de duivel, want Hitler was een duivelbezeten man. Waarom wilde de duivel de Joden uitmoorden? Had alle bekeerde christenen moeten nemen. Want als je naar christenen soms luistert, dan is het net alsof, nou ja, alsof wij het enige gevaarkanaal, en we zouden dat in zekere zin moeten zijn, voor de duivel is. Maar waarom heeft die duivelbezeten man, die Hitler, die moderne Haman, die net zoals Haman in zijn zieke brein het plan had om het hele volk te vernietigen, zoals Haman dat had. Waarom heeft de duivel door Hitler de Joden die niet eens geloofden, niet eens bekeerd waren? Waarom heeft hij, was hij er zo bang voor? Heeft hij dat zichzelf ook ooit afgevraagd? Waarom heeft hij niet alle bekeerde christenen, vooral de Pinksterchristenen, meegenomen, zich niet vergast? Dat zijn degenen die mij nog ergens in de weg staan. Waarom heeft hij die Joden genomen? Ja, een hele hoop christenen erbij ook. Misschien moeten we erbij zijn, gelukkig dat we samen met de Joden ook toen al geleden hebben. Voor mij was het eigenlijk een stukje openbaring. Toen ik deze vraag zelf stelde voor een Finse groep in Jeruzalem. Omdat ik opeens het ging zien hoe strategisch de duivel op de hoogte is van Gods plan. En hoe weinig waakzaam wij zijn voor dat plan. Want wat zou er gebeurd zijn als Haman, een ander duivelbezetene, het gelukt was om het Joodse volk in Babylon volkomen uit te schakelen? Heeft u dat zichzelf als voorgesteld? Ze waren niet eens erg geloven, want toen ze eindelijk door Ezra en Nehemia terug tot de Heer werden geleid, toen stonden ze te bibberen bij het aanhoren van de wet. En ze waren nog niet in Israël terug, of ze vermengden zich met heidense vrouwen. Dus het was nog waarschijnlijk, Daniel was dan een goeie, maar een erg ongelovig stelletje alhoewel ze wel konden vasten en bidden.
Maar waarom? Wat zou er gebeurd zijn? Lieve mensen, als de Joden niet terug zouden gekomen zijn. Als Hamans plan was verwezenlijk, had Christus geen kanaal gehad om tot mij en u te komen. Was er geen kerstfeest geweest, geen adventweek. Want een van die mensen die hij had uitgemoord, was direct de voorouders en het voorgeslacht van Maria en Jozef, waaruit volgens de Bijbel de Maria-lijn Jezus zou geboren worden. Met andere woorden, de duivel wilde het kanaal waardoor de profeten hadden gezegd dat zijn grote tegenstander geboren zou worden, uitschakelen om de wederkomst, of de eerste advent in ieder geval, terug te halen. En wat staat er in de Bijbel? Als hun verwerping van Christus, de verzoening voor de wereld, heeft betekend, wat zal hun weder aannemen anders zijn dan leven uit de doden? Met andere woorden, als God door de terugkomst van de Joden naar hun land, nadat ze 70 jaar in Babylon waren geweest, Jezus geboren kon laten worden door dit kanaal dat Haman had willen uitmoorden, wat gebeurt er dan niet als de Joden nog één keer in de geschiedenis dat bruggenhoofd mogen worden in hun land, ter voorbereiding van de tweede advent? Jezus kon niet terugkomen, volgens mijn lezen van de Bijbel, tenzij de Joden eerst terug moesten gaan naar Jeruzalem en Israël. Vele christenen, of het nou Reverend Hechler zijn geweest of anderen, die wisten, voordat Jezus Christus terugkomt, moeten de Joden eerst terug naar hun land. En lieve mensen, we hebben het allemaal geloofd. Johannes de Heer had duizenden volgelingen. En ik zeg dit niet op een cynische manier. Duizenden die geloofden. Er waren duizenden in Duitsland die hebben geloofd. Die hebben geloofd dat de Joden terug... Die hebben tegen elkaar gezegd, misschien met een dik stuk cake en een kop koffie. Zuster, eerst moeten de Joden terug naar Israël. En dan komt de Heer, de wederkomst. Zullen we er nog een lied over zingen? Maar weet je wat de duivel zei? Ik geloof het zo. Als dat volk terug kan komen naar Israël en naar hun stad, dan is het bruggenhoofd klaar, de loper ligt klaar, dat mijn grote vijand terug zal komen op deze aarde. Ik moet dat voorkomen. Laat de christenen het maar geloven in hun kerk en de lieden over zingen en de Bijbelstudies overhouden, maar ik moet ze vermoorden voordat ze kunnen gaan. En hij is bezig geweest, terwijl een christelijk Europa gezongen heeft, en misschien de hele echte Bijbelstudies heeft gehad, over de terugkeer van de Joden. En dan laat ze maar slapen. Dat instrument dat teruggaat, zal ik vernietigen. Er waren maar een paar, zoals Ries Hals en Corrie ten Boom, die het zo geloofden dat ze zeggen, hier, dan moeten we ervoor gaan staan. In Duitsland heb ik gesproken, ziende de vloek die komt over dat arme volk. En ik zeg dat met mijn hart. Ik vind het zielig wat dat volk te wachten staat in de dagen van de derde wereldoorlog. Ik durf dat hier te zeggen, omdat ik weet dat het waar is. Dat volk zal zo'n ellendige tijd tegemoet. En waarom? Omdat de Heer onder andere zegt, ik zal vervloeken wie u vervloekt. Maar ik heb tot de Duitsers gezegd, niet alleen heb ik gewaarschuwd wat er komt. En God gaf een wonderlijke kans in Bonn op de Gebetsundboestag, waar 5 op 6 Bundestagmensen van het Duitse parlement in de samenkomst waren. Een God gegeven kans om proberen duidelijk te maken wat er komt. Maar niet uit een soort fatalisme, maar hopen dat het woord, en ik heb Godzijdank gehoord, dat het aan het verspreiden is. Dat de invloed van de samenkomst zo is geweest dat ze hebben, moeten dat nog eens een keer zeggen. Nog een keer. Maar een van de dingen die ik in Duitsland tot Duitse christenen heb gezegd. Ik lees en ik geloof dat dat zo belangrijk is hier vanmorgen, lieve mensen. Dat dat in onze geest wordt gebrand. Waar waren de Mordechais en Esthers. Onder al die Johannes de Heerliefhebbers. Die omdat ze het geloofden. Het in de praktijk hebben gebracht. Dat ze ervoor zijn gaan staan. Zo heb ik de Duitse christenen gevraagd. Ik zeg, als toen jullie hoorden van het plan van de moderne Hamelieten. Om dat volk uit te moorden. Als jullie hetzelfde hadden gedaan als Mordechai en Esther. Dat jullie je eigen gemeente, tenminste. Hadden opgeroepen tot 3 dagen vast in een gebed en zeggen, Heer, stop Hitler, dan was Hitler niet meer dan 2 jaar aan de macht geweest. Maar we hebben kopjes koffie erover gedronken. Gezellig over de toekomst, Bijbelstudie gehad. Ik heb het verhaal in Duitsland gelezen en het heeft me opnieuw aangesproken. En ik heb tot een groepenwerk gesproken. En ik heb gesproken tot die leider van het werk dat die een Mordechai zal zijn. Voor Duitsland. Zijn blad voor de liefde voor Israël wordt nu al verspreid in 60.000 exemplaren. En ik zal aan het eind van dit jaar in een conferentie voor Duitse christen door hem georganiseerd, maar ook Israëliërs komen, een Israëlische gelovige, mogen ze een van de sprekers worden. Maar toen ik dat las in de Bijbel van Esther en Mordechai, lieve mensen, misschien ben ik wat pragmatisch, maar ik wil met Gods hulp mijn tanden in dat zetten wat God voor mij heeft. En als ik dan zie zo'n Mordechai, die hoort dan van Haman dat plan. Dat de 13e van de laatste maand alle Joden vermoord zullen worden. Waarover God door de profeet Jeremia al gezegd had, jaren daarvoor, dat de Joden terug zouden komen na 70 jaar ballingschap. Dus als ik naar sommige vrome Puritaanse christenen luister, dan hoef je alleen maar te zeggen, oh, maar na 70 jaar komen ze terug, wat staat in de Bijbel 15. De Mordechai was er helemaal niet van open hoeven te zijn, want dan kan zeggen, oh, hij kan willen doen wat hij wil, die Haman doen. Maar wij weten dat in Jeremia, die schreef dit, voordat we in ballingschap gingen, dat er 70 jaar bestemd was door de Heere God. Voor de ballingschap in Israël. Waarom moesten ze zich druk maken? Ze konden toch alleen maar bij ons. Ze zeggen, nou, het staat in het woord, wat Haman wil doen. Maar ze deden alsof ze het woord niet geloofden. Ze gingen mee in de vasten. Ze zeiden, oh God, hoe kan dit nou? Was er maar dat geloof geweest in de Tweede Wereldoorlog. Dat geloof. Dat Joden in de Breestraat hadden gehoord. Dat er gemeenten waren die vasten en smeken tot God. Riepen ze, God, dat kan niet. We hebben al jaren al geloofd dat de Joden terug moeten gaan. Niet naar de gaskamers, maar naar de heilige land. En het gebeurt niet. En het woord zit me bepaald. Als er meer naar Israël zou zijn geweest. Weet je wat hij mij heeft aangesproken? Als er meer naar Israël zou zijn geweest, meer kort in boos waren meer gericht. Wat mij heeft aangesproken, is wat Mordechai dan doet, als hij van dat plan hoort. Want Mordechai is de grote held van God, niet Esther. Mordechai wordt zo diep in zijn hart aangesproken, als hij dat leest. Die oorkonde, door Haman opgesteld, al verzegeld door Ahasveros de koning. Alles is klaar, zelfs de datum, de 13e. Van de 12e maand. En dan staat ze. Brengen dat dan uit aan de Joden. En ze gaan eerst persoonlijk in hun huizen tot gebed en vasten en wenen over. Dus ieder doet dat persoonlijk. Gezamenlijk vasten en bidden. Komt als tweede stap. U moet eerst leren zelf in uw eigen leven. Dat in te bouwen. Maar daarna. Gaat Mordechai. Hij gaat niet naar een gemeenschap van Joden toe en zegt, dit is verschrikkelijk. Wat moeten we daarom doen? Mordechai staat er. Gaat zitten op de straat voor het huis van de koning. En luidkeels ween.
zo luid dat koningin Esther het gênant vindt. En tegen een raadsheer zegt, breng hem deze op het mantel. En laat hem alsjeblieft die witte zak uitdoen. En vertel hem een beetje rustiger te zijn. Ze rekenen aan mij. Maar in ieder geval, hij krijgt die jas. En dan komt die raadsheer die zegt, koningin Esther, breng je deze jas, doe alsjeblieft deze jas aan. Maar kun je dat zich voorstellen? Als er een gemeente van 1000 was gereisd. Naar de Reichstag in Berlijn. En op de straat was gaan zitten vullen. Gelopen had tot God. En Hitler had gehoord. Er zit een hele christenschaar te huilen. Omdat ze zeggen dat je tegen God wil. Maar christenen komen vaak niet uit hun huizen, lieve mensen. Ik zal iets hard zeggen. Als je de actie wil hebben. Ik zeg niet dat we altijd actie moeten hebben. Van mensen die gewillig zijn om het moorden van baby's door te laten gaan, waardoor God de vloek van de Russische bezetting zou kunnen toelaten over Nederland. Mensen die het moorden met een fanatiekheid willen door laten gaan, die zeggen dat we een hele nacht een zitting te hebben in een bloemoverkliniek. Niets is hem te veel. Wij bidden er 5 minuten, misschien na de koffie voor. Van hier, het wordt wel. Dan vind ik het nog eerlijk dat zij het vinden. Want zelfs bij God is er gerechtigheid. Waar zijn onze daden waarvan de Bijbel wil getuigen? Wees sterk in de Heer. Waar zijn de christenen die werkelijk zich wapendragers van Jezus worden? Die een helm op hun hoofd hebben, die een zwaard in hun hand hebben, die een schild van het geloof hebben. En die zich aandoen en zeggen, ik ben bereid om het evangelie van vrede te verkondigen. En zelf in gerechtigheid onder uw geest te leven. En dan is het niet altijd zo dat de Heer ons zal vragen om de straat op te gaan. Maar ik ken de Bijbel dan, geloof ik, goed genoeg om te weten. Dat God zijn dienstknechten soms merkwaardige dingen liet doen. En zelfs al zou u nooit geroepen zijn tot deze daden Gods, dan hoop ik, omdat ik er vanmiddag over ga spreken, over het strategisch gezamenlijk gebed, de gebedsstrijd, voor een bepaald onderwerp dat God op onze harten legt. Want er wordt natuurlijk veel gebeden door Christus, maar vaak te slap. We bidden ieder ons gebed. En soms is het een mooi gebed, en soms is het een lang gebed, en soms is het een te lang gebed. Maar als we werkelijk bezig zijn met één ding, dan wil de Heer ook dat ene ding ons geven, vooral als Hij ons leidt om daar het gebed op te richten. Het is een enorme bemoediging voor ons. Dat vannacht minister-president is. Maar laat ik dan heel nuchter hier dit wel stellen. Het is voor ons niet het einde van een gebedsstrijd. Het is het begin. Want nou moeten die bloemenhoverklinieken dicht. Nou moet die komen. Geloof ik. Tot het oproepen in Nederland van het hele volk die nog ergens op aangesproken kan worden. Om in een dag van verootmoediging, vasten en gebed in ons persoonlijk leven en als natie ons te reinigen van elke zonde waar we ons nog niet van bekeerd hebben. Dus je zegt, dat is ontzettend ver gezocht. Ik vind het helemaal niet ver gezocht. God opende de deur op een gegeven moment voor mij om plotseling te zitten. In het kantoor van Gerald Ford, een paar jaar geleden. Ik geloof dat het in dezelfde jaar was dat ik in die Amsterdam-actie mocht zijn. Ik ben toen naar Washington DC gegaan. En ik had een profetie gekregen in Jeruzalem, dat de Heere God een hele bijzondere deur zou openen. En zoals ik ben, dacht ik, daar zal het wel president Nixon zijn. En door twee vrouwen, kinderen van de Heer, die zelf werkzaam waren in Capitol Hill, werd ik opeens binnengebracht in het office van Gerald Ford. Ik wist niet dat hij binnen een jaar
president van de Verenigde Staten zou zijn. En ik ben dankbaar dat God me heeft geholpen. Niet over koetjes en kalfjes te spreken. Daarvoor kom ik niet. Maar om hem een oorkonde te geven van een van de Amerikaanse presidenten. De president heette Abraham Lincoln. Die 3 keer in zijn presidentsambt de hele Amerikaanse natie heeft opgeroepen. Tot een dag van vasten, gebed en verootmoediging. Ik zou durven zeggen dat onder de genade van God Amerika groot en rijk is geworden op de knieën van haar voorouders. En ik heb gezegd dat ik geloofde dat Europa binnengevallen zou worden. En na de val van Europa misschien, naderhand denk ik, zou het tegelijkertijd, dat Amerika zou aangevallen worden. En dat het enige wat wij nog kunnen doen, is om de natie op te roepen in een dag van vasten. En gebed. Senator Hatfield, een christen senator, heeft dit in een wetgeving gebracht voor de Senaat. En 30 april, ik geloof 1974, heeft de Senaat de wetgeving aangenomen om 30 april van dat jaar uit te roepen als een dag van vasten en gebed. En ik geloof dat Gerald Ford het later heeft gedaan. God kan nog spreken. Er zijn misschien hier Jozefs die niet alleen als profeten zullen gelden. Jong of minder jong als u zich voelt. Voor een paar christenen die u het woord van God mag meegeven. En dat is op zichzelf al iets geweldigs. Maar misschien zijn er mensen hier die God wil aanspreken. Dat zoals Jozef het woord van God mocht fluisteren in het oor van de farao van zijn tijd. Dat hij wil stemmen. Stellen tot zegen van velen. Ik vind Jozef een bijzonder figuur, daar wil ik eindigen. Omdat hij één man 2 naties redde. Door één man. Heeft God 2 naties gered. Egypte en zijn eigen volk Israël. Maar als je het leven van Jozef ziet, dan zeg je, God, wat heeft die man geleden? Als ik dan lees in Hebreeën van de tegenspraak van de zondaar, die hij zich tegen zich heeft verdragen. En die man die zit daar met al zijn charismatische dromen. Ik heb al eens gezegd, Jozef was de eerste charismatische, en daar geloofde in dromen. Ik hoop dat hij er ook in gelooft. In het woord van God. Hij had die dromen dat hij een geweldig iemand zou zijn. En in zijn kinderlijk enthousiasme, een beetje onwijs. Heeft hij dat in zijn vader, in zijn moeder en zijn broers, totdat ze er kotsmisselijk van worden. En God moest hem door een hele lange weg van vernedering brengen. Er kwam niets van die dromen uit. Hij zou een verbitterde pinksterman hebben kunnen worden, zoals nou, ik heb dat ook in de tijd aan gesnuffeld, maar oh, dat is niks van aan, al die profetieën. Kan je je voorstellen dat hij toen hij daar gebonden achter de kameel door de Midianieten verkocht, en eindelijk in Egypte kwam als slaaf, werd opgenomen door Potifars huis, en iedere dag probeerde zijn best te doen, ten tiende, en daar in zijn kamertje zat, zonder kleuren televisie, zonder tape recorder, zonder boeken die wij kunnen lezen, een kaal kamertje, zonder familie, zonder vrouw. Hij kreeg er niets voor terug. En heilig bleef. Nee, zeg het echt door zonde. Zelfs toen het er zo naar kwam, dat de vrouw van Potifar zei, kom dan met me slapen. Dag in dag uit. En hij nee zegt. Wat ik hier dan zeg, niemand zal werkelijk groot worden in het koninkrijk der hemel. Als je van grootheid mag spreken. Die niet nee, beslist nee, zou gaan zeggen tegen de zon, in welke vorm dan ook. We moeten door die Jozef verleiden. En weet je wat Jozef ervoor krijgt? Als hij er eindelijk mee heeft gezegd, en
Ik zou me ook kunnen voorstellen wat er uit het hele gezet is. Dit is je kans. God die verhoort de gebeden. Want Potifars vrouw heeft ook al die connecties die Potifar heeft. En de Heer zal je tot onderkoning maken. En weet je, het is altijd zo met zo'n geestelijk sausje dat we het inkleden. Een christen die van zijn vrouw af is gegaan en die zegt, ja, maar God heeft me een secretaris gegeven, ze begrijpen zo goed, we kunnen zo heerlijk samen bidden. Het is niet alleen de zonde, het is dat de duivel zelfs de zonde mooi maakt. Hitler heeft nooit gezegd, ik vermoord de Joden. De duivel is klapperder. Hij zegt, je moet dat Arische volk zuiveren. Van elke smet. Dit was een keurig man. Hij was geen moordenaar. Hij wilde dat zuiveren. Weet u hoe dat portus heet? Het wegnemen van een niet gewild weefsel. Wie noemt het moord? De duivel heeft de mooiste woorden. Voor de vreselijkste praktijk. U leeft niet in een demorele wereld. In een homofiele rottroep. Want daar leeft u. U leeft in de wereld met een nieuwe moraal. Die progressief is. Duivel! En hoeveel worden besmet. Ook in christelijk. Ik weet nooit. Of ik vergeet in ieder geval niet het verhaal. Haal van een vrouw die in een van onze eigen revijweken tegen mij zei. Ja, je kan er toch ook dankbaar voor zijn? Mijn dochter is lesbisch. Maar je kan er toch ook dankbaar voor zijn? Je kan er toch ook voor in doen? Ja, naar God te brengen of woorden van die strekking. De kolder die christenen in hun hoofd kerk. Doet mij alleen maar opnieuw hier vanmorgen zeggen. Niemand van ons is vrij. Als we ons niet voornemen in de kracht van de Heer nee te zeggen. Maar hij heeft het gezegd, weet je wat het wonderlijk is? Als je nee zegt tegen de zonde, nou man, dan gaat het je voor de wind. Geweldig, moet je meteen onderkomen. Prijs de Heer, dat is geweldig. Als je nee tegen de zonde krijgt, dan kom je meteen zeggen. Je hebt nee gezegd tegen deze verkeerde verhouding met die dokter. En dan krijg je een prachtige man die komt binnenstappen en zegt, ik ben het antwoord op je. Ja, zo gaat het altijd. Je hoeft maar één keer te zeggen tegen zonde en de Heer die geeft je meteen alles wat je had gegeven. Weet je wat Jozef kreeg? Toen hij nee had gezegd tegen Potifar. Nou, als een jaar alleen zijn in zijn kamertje zonder dingen die ze zonder iets wat ons nog vulling kan geven. Hij kwam in de gevangenis terecht. Had Jozef niet kunnen zeggen tegen de Heer. Heer, u heeft me betuveld. Ik ben een jongen. Zo blij met uw borst. Ik heb zo geloofd in al die brood, zie en brood. Ik heb nee gezegd. En alles wat ik ervoor krijg, is een eenzaam vrouwenbestaan. Al mijn vrienden trouw. Ik zie niks van al die vrijheid en die grootheid. Begrijpt u aan de Heer mij misschien vandaag laten zeggen? Dat je niet moet verslappen door matheid van ziel. Onder die tegenspraak. Komt het ergens over bij je? Dat je zegt, meneer, ik ben ergens mat geworden. Mijn eerste liefde. Ik kan niet meer zo blij zijn. Ik heb zoveel preken gehoord. Ik heb zo vaak gezongen. Maar ik blijf eenzaam. Dan is er veel eenzaamheid. Ook onder christenen. En dan denk ik, Jozef is een dode eendje. Als genadegave van de Heer. Op het overwinnen van zoveel in zichzelf. Door nee te zeggen tot een vrouw waar die uren alleen mee was in hetzelfde huis. Krijgt hij als bedankje nog grotere eenzaamheid. En de hemel zwijgen. Misschien was het wel leiding van de Heilige Geest. Dat Henk die psalm las. Mijn God,
zijn niet de bastards die door de diepe geestelijke dalen zijn gegaan. Het zijn de Mozes, de Davids, deze Psalmen, de Jozefs, die in de naaktheid van alles wat ze met hart en ziel wilden geloven, die tegenspraak van de boze zo lang hebben verdragen en hebben volhard tot het einde. Ik las het nog, omdat ik me afvroeg of ik gisteren helemaal bijbels was geweest, omdat ik eigenlijk ook zo met mijn opmerking dat na de derde wereldoorlog nog een tijd van opwekking komt. En de tekst die bij me kwam om eens na te kijken was die engel die dan nog rondgaat vlak na dat vreselijke wat beschreven staat, dat beesten uit de water komt. En dan staat opeens dat Johannes die engel ziet vliegen over de wereld met het evangelie. Vreest God. En gelooft in het evangelie. En dat er nog een tijd van evangelie prediken. En dan staat er bij alle naties, in alle tongen. Zo nog één keer horen. Midden in dat verderf, midden in de wereld, die is de laatste wees, komt er alleen zijn schicht door de hemel. Van dat, die engel die dat evangelie, symbolisch, die prediking van het evangelie, worldwide revival. Dus is het toch goed om even een uitstapje te maken. Ik sprak met een godsman van Amerika en die zei, heer, waarom ook bij Catherine Coon zijn er zo weinigen die genezen worden? Uiteindelijk het de eens en de twee's en de drie's en ook bij mannen zo rappers. Hoe kan dat dan? En dat de Heer op een gegeven moment een gelovige visioen gaf. Dat in de tijd die komt, ik zelf geloof dat het na de derde wereldoorlog zal zijn. Zo'n opwekking zal zijn. Dat ze zagen een jonge prediker. Of in ieder geval een prediker die helemaal niet een van de bekende namen was. Een groot stadium vol met kritische mensen. En in dat stadium waren 100 mensen in een wheelchair verlamd. En je voelde in dat stadium de van nou kom maar op jullie christen. Laat dan maar zien. En Gods geest was zo krachtig. Dat die man naar voren ging. En ze zaten geloof ik in rijen van 10. Dus een soort blok 10 rijen van 10. Allemaal in een wheelchair. En hij ging naar voren en hij pakte een van die jongens af. En zei, in Jesus' name rise. En hij stond op. En dan ging over de hele menigte. En dan zei hij een tweede, in Jesus' name rise. En de derde, en de vierde, en de vijfde, en de zesde. Die 100 mensen stonden op in de kracht van de Heer. Zou hier mensen zijn, verborgen Jozefs, die nu mee moeten zeggen, om straks in de glorie van zijn kracht, in die opwekking, instrumenten te zijn. Moet ik daarom spreken? Wil de Heer VNA tot een gemeente opbouwen? En God dit werk zo vasthouden? Dat hij schouders vindt om het verder te dragen. Jozef heeft die tegenspraak van zondaar en dat tot bloeden toe weerstand biedt, gekend. Maar wat ik het grootste wonder vind, is hoe zacht hij is gebleven. Mensen worden soms door verdriet zo hard. Er staat in dit woord iets. Laat niemand verachten van de genade Gods en een wortel van bitterheid opschieten. Lieve mensen, er is zoveel bitterheid onder teleurgestelde christenen. Ook in Nederland. Die het al gehoord hebben en niet ervaren hebben. En daardoor iets hebben moeten doen in hun eigen leven. Van hier naar dat. Maar wat ik het wonder vind van Jozef. Is hoe zacht hij bleef. Al zijn ervaringen. Ze zeggen, hoe is het mogelijk? Hij was zo'n sympathieke man. Want niet alleen Potifar vertrouwde. Hij was maar weer gewillig om te dienen in Potifars huis. En het was een goede dienstknecht ook. U zult nooit een goede dienstknecht van God worden. Als u geen goede dienstknecht van mensen wil zijn. Mensen, zo, de Heer heeft mij geroepen. En mijn pastoor, man, dat ik al die rare briefjes stiek. De Heer heeft mij als een profetes. Ik spreek in tongen. Als je niet wil dienen, de menselijke situatie waarin je bent, zul je nooit de ware dienstknecht van God waarschijnlijk worden. Maar wat ik wonderlijk vind, is dat als Jozef op een gegeven moment dan eindelijk in die gevangenis zit, dat hij dan niet zegt, Heer God, dat hij helemaal om zichzelf heen gaat uit. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Dat hij eigenlijk een ongetuige is. Tegenover die gevangenismensen en tegenover de bewakers, dat noemen ze een christen, die eens kijken, in de knoop zit. Dan mogen we best eens een keer in de knoop zitten, als we eruit komen. Hij blijft zo machtig. Want die bewaarder, hij is niet met zichzelf, hij denkt, maar nee, hier ben ik. God, die is toch getrouw. Zijn plannen falen niet. Makkelijk om het te zingen straks. Dus hij zegt tegen de bewaker, mag ik de borden roepen? Hè? Natuurlijk, jongen, ik vind het zo leuk. Waar kom jij vandaan op een Potifars huis? Met jouw schuld? Nee, nee. Maar heet dat niet? Kom je nooit hoor. Hoe kan je dat nou zeggen? Een rijmpje. Komt het in orde? Geloof je? Geloof je het nog? Alle dingen in jouw leven omdat je het hebt gegeven aan Christus, medewerken ten goede. Geloof je het nog, lief? Voor hen die God lief hebben. Is er nog die zachtheid? Die openheid voor andere mensen? Die aankomen waar jij al 30 jaar geleden was, of 20 jaar geleden? Jozef, Horst, ik heb een droom gehad.
Oh, had ik ook.
ik liep met drie handen op mijn hoofd. En wat denk je dat betekent? En Jozef zei wat het betekende. Maar als hij zijn eigen hart had gekeken, dan had hij misschien gezegd, oh God, misschien moet hij ook wel 20 jaar wachten, totdat hij als schenker verhoogd wordt door de farao. En het gebeurde na 3 dagen. God is verrassend. En Jozef was een vervulling van die droom. Jaren wachten. En hij mocht een droom interpreteren. Van iemand die net zo enthousiast was als hij dat was geweest. Toen hij zijn vader en zijn broers heeft verteld. En nog geen woord en geen druppel van de droom in vervulling zag. Lieve mensen, er zijn hier die misschien door jarenlange strijd zijn gegaan. Een strijd om heilig, dicht bij de Heer, in al die strijd, te komen en te blijven leven. En misschien zijn er mensen die toch ook daarin, zoals ik zelf ook, gefaald. En toch zoeken zich hier, hier ben. Misschien heeft u een lange tijd moeten wachten. Maar het is niet voor niks, geloof ik, dat God, zoals ik het geloof, wilde dat ik over Jozef sprak. Want ik zeg het u. De tijden die we tegemoet gaan, vragen niet naar een clubjesachtige geest onder Christen. Maar naar mannen en vrouwen die hun God kennen. Die vertrouwden wat hij heeft gesproken. Dat hij het ook zal doen. En die bereid zijn op het moment dat God die vernedert en die verhoogt. Als vrouwen en mannen Gods op zijn tijd naar voren geroepen te worden. Alle jaren van voorbereiding. Gisteren heb ik gezegd, ik ken mensen die zelfs in de politiek, zoals Jozef ook in de politiek terecht kan, geroepen zijn door God. Voor mij is het een van de machtigste dingen die ik in de laatste jaren in mijn dienst heb mogen meemaken. Dat in een kleine mate God me geholpen heeft om mensen tot politiek leiderschap aangezet te zien worden. Om een beslissende tijd in hun landen daar als Jozef te mogen regeren in de vette jaren die er nog zullen komen. Ik geloof dat de gemeente nog enkele jaren heeft voordat de antichrist met zijn wereldrijk de wereld onder zich zal hebben. Ik geloof zelfs dat het mogelijk is dat Holland, indien opgewekt, tot een nationaal refijn nog ergens als een eiland voor een tijd wordt uitgespaard. Zoals Sidney Wilson op een ander punt het in dit boek Alarm, er komt vrede. Er dreigt een wereldvrede, zegt de uitzondering die alleen de regel bevestigt. Gelukkig kennen we dat woord. Zelfs al zegt de Bijbel alle natie. Zoals God eenmaal sprak over Nineveh. Je zal omgekeerd worden. Geloof ik dat er nog een mogelijkheid is om God te vermurwen en genade te vinden.